Oké, dankjewel voor deze inleiding, Jannie en Jan. Dit is het onderwerp dat ik heb gekozen voor deze Bijbelstudie. Het evangelie van de opstanding. En u denkt wellicht van nou, dat heeft met Pasen te maken. Dat kan ik niet ontkennen, hoewel mijn keuze voor dit onderwerp nou niet per se door via de christelijke kalender tot stand is gekomen. Het is wel een beetje de tijd van het jaar. We zien in heel de natuur om ons heen zien we nieuw leven verschijnen. Ik heb daar een mooi plaatje voor uitgezocht. Hoewel het vandaag daarbuiten toch het er toch wat anders uitziet. Maar we zien om ons heen in de natuur de bomen uitlopen. Lammetjes die zien we straks weer in de wei. Ik zag deze week een vogel die druk bezig was takjes te verzamelen. Dus die gaat ongetwijfeld een nest bouwen, eitjes leggen. Nieuw leven komt er tevoorschijn. En hier een plaatje van een zaadje dat nog druk bezig is wortel te schieten. Die andere is al iets verder. Die is dus werkelijk opgestaan. En
daar ben je niet van.
Ja, Jens, we gaan geen moeilijke vragen stellen aan papa. Nee, na afloop mag je vragen stellen, oké? Nee, dit onderwerp heeft me ook de laatste tijd nogal bezig gehouden. Een aantal weken terug, een aantal van jullie weten dat ook, is mijn schoonzus overleden. En ja, dan word je zo bepaald bij de dood. Hè. We zijn allemaal mensen die sterfelijk zijn. Wij sterven allemaal, we lopen met de dood in onze schoenen. Daar kom ik straks ook nog wel op. En dan is het natuurlijk heerlijk om een goed bericht van opstanding te kennen, van levend maken. Weten dat er achter die dood iets is, hè, dat wat wij opstanding noemen, wat we levendmaking noemen, wat dit leven ver te boven gaat. En daarom het evangelie, het goede bericht van de opstanding. Ik wil daarvoor wat gedeelte laten zien uit 1 Korinthe 15. Het is een ontzettend lang hoofdstuk, heeft 58 versen. Dus ik moet daar alleen niet wat kleine sprongetjes in maken, maar zelfs ook wat grote sprongen. Ik kan nu eenmaal niet 58 versen behandelen. En ik heb er gewoon een keuze in gemaakt. De versen zijn, er zitten een paar echte hoogtepunten in, maar eigenlijk is elk vers schitterend en getuigt elk vers in dit hoofdstuk van dat geweldige goede bericht van de opstanding. Paulus vangt aan in, want Paulus is schrijver, hij vangt aan in vers 1. Ik maak u bekend, broeders. En dat is de eerste zin van het hoofdstuk, maar dat vind ik al een mooie. Hier zit al zoveel in. Hij zegt niet, wat hij eigenlijk zegt, ik ga nu iets bekendmaken. Hij zegt niet, ik ga jullie nu iets opleggen of ik ga jullie nu vertellen wat jullie moeten doen. Nee, ik maak u bekend. Het is een bekendmaking. En hij gaat bekendmaken het evangelie dat ik u verkondigd heb. Het evangelie dat ik, zegt de letterlijke tekst, u geëvangeliseerd heb. En hij zegt, de schriftwoordvertaling zegt dat ook, het evangelie dat ik jullie evangeliseer. Paulus zegt iets soortgelijks, zegt hij in Galaten 1. Daar zegt hij, want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, ook hier weer, het evangelie dat door mij geëvangeliseerd is, niet is naar de mens. Het evangelie is niet naar de mens. Het goede bericht waar, wat ik straks wat meer de focus op ga leggen op 1 Korinthe 15. Dat is een bericht, het is niet naar de mens. Er komt ook geen mensenwerk aan te pas. Het is puur Gods werk. En vertel het maar eens aan mensen. Dan zal je ook merken dat het bij een mens weerstand oproept. Juist omdat er niets van de mens gevraagd wordt. Want, zegt Paulus, ook in Galaten 1, ik heb het ook niet van de mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Paulus zegt, ik heb het niet van mensen ontvangen. Hij had het niet van de 12 apostelen, de andere apostelen, de 12 had hij het ontvangen. Maar had het rechtstreeks vanuit de hemel van Jezus Christus. Elders zegt hij, Christus Jezus, de opgewekte. Die was opgewekt en gezet in de hemel. Wat Jannie net ook naar voren bracht. Die Christus Jezus had hem dat geopenbaard. Later in Galaten zegt hij ook dat hij niet te rade gegaan is bij vlees en bloed. Alsmaar benadrukt hij dat die boodschap is niet naar de mens. En ja, het niet ontvangen heeft van een mens. Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u geëvangeliseerd heb, u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat. Maar die Korintiërs die stonden daar niet zo standvastig in. Ze stonden in die boodschap, maar niet standvastig. Als we de Korinthebrief lezen, dit is hoofdstuk 15. De voorgaande hoofdstukken brengt Paulus heel wat misstanden naar voren, naar aanleiding van vragen die hij van de Korintiërs had gekregen. Maar ook zaken die hem ter oren waren gekomen. In het zesde hoofdstuk lezen dat die Korintiërs met elkaar, dus broeders onderling, naar aardse rechters gingen om daar hun gelijk of hun recht te halen. Men vormde denominaties. Hè. De een zei ik ben van Paulus, de ander zei ik ben van Petrus en weer een ander zei zelfs wij zijn van Christus. Dat was een bepaalde groepsvorming. Nou, over het eten van offervlees waren vragen enzovoorts. Dus ze hadden heel wat vragen en dat kwam omdat ze niet standvastig waren in die boodschap. En Paulus zegt dan ook in vers 58, het allerlaatste vers van dit hoofdstuk 1 Korinthe 15. Word standvastig, of word dan standvastig. Naar aanleiding van wat ik jullie hier in dit hoofdstuk naar voren breng, namelijk het evangelie, dat goede bericht dat ik jullie bekend maak. Wat hij in de volgende versen uiteen gaat zetten. Naar aanleiding daarvan, word standvastig, namelijk in die boodschap. Want dat is het werk van God. En daar zouden wij op gaan staan. Onwankelbaar, ten alle tijden, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Zijn werk. Niet ons werk voor hem, nee zijn werk. Daar zouden we standvastig in zijn, daar zouden we op gaan staan. En daar zouden we in blijven. Nou, 1 Korinthe 15 is wat mij betreft het hoogtepunt van de brief. Ik zei al, heel wat misstanden brengt Paulus naar voren, geeft antwoord op vragen in de voorgaande hoofdstukken. Maar hier komt hij bij wijze van spreken eindelijk aan zijn punt toe. Waarover hij het echt wil hebben. Waardoor gij ook behouden wordt, namelijk door het evangelie, door het goede bericht, indien gij het zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb. En weer, zoals ik het u geëvangeliseerd heb. Veel evangelie en evangeliseren in dit hoofdstuk. De boodschap die Paulus bracht was een boodschap van redding. Het is een boodschap van redding omdat Paulus in dit hoofdstuk gaat verklaren dat goede bericht een boodschap is van levendmaking, van opstanding uit de dood. Dus van redding van die dood. En Paulus zegt hier, waardoor jullie ook gebouwd of gered worden, als jullie het zo vasthouden, zoals ik het jullie verkondigd heb, zoals ik het jullie geëvangeliseerd heb. In die Ecclesia, onder die Korintiërs, zei men namelijk, nou ik zal het zeggen wat Paulus ervan zegt in een aantal versen verder, indien nu van Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding van doden is? Er waren dus onder die Korintiërs die zeiden van dat er geen opstanding van doden is. Nou, dan ontdoe je het evangelie van zijn kracht. En dan ja, geloof je dus in een boodschap. Dan geloof je dus in een boodschap waarbij je niet gered wordt uit de dood. En dus een boodschap waarin er dus ook geen behoud is. Je wordt dan niet gered. Als je gelooft, als je niet in de opstanding van doden gelooft, als je niet gelooft dat doden levend gemaakt worden, ja, dan leven we nu en dan sterven we, zegt Paulus ook later. En dan is er na die dood niks meer. Dus dan zijn ook, ja, dan zijn we uiteindelijk verloren. Waardoor gij ook behouden wordt indien gij het zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb, geëvangeliseerd heb, tenzij gij te vergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. Letterlijk, tenzij jullie te vergeefs geloven. Je gelooft namelijk te vergeefs als je niet gelooft dat er een opstanding is. En dat is dwaasheid. En Paulus gaat dit laten zien. Ik zou nu eigenlijk die verse 12 tot en met 19 ongeveer is het, waarin Paulus dat uiteen gaat zetten. Maar ik kom daar straks nog op. Maar dat is de achtergrond waar tegen Paulus deze brief schrijft. En ook dit hoofdstuk van opstanding, van levendmaking. Overigens staat hier, tenzij gij te vergeefs tot geloof zou gekomen zijn in de MBG-vertaling. Nou, een mens komt niet tot geloof. Hier staat letterlijk, tenzij jullie te vergeefs geloven. Geloof komt namelijk tot de mens, want geloof is een gave van God. Ik heb er geen diaatje van, maar in Efeze 2 vers 8 staat er dat geloof een gave is van God. En dat woord dat daar vertaald is met gave, dat wordt vrijwel alle keren dat het in ons Nieuwe Testament gebruikt wordt, wordt dat vertaald met offergave. Dat heeft met offeren te maken. De offers die werden gebracht tot God op het altaar. En letterlijke vertaling van het woord zou zijn naderingsgeschenk. En in Efeze 2 vers 8 staat, uit genade zijn jullie gered. En dat niet door het geloof. En dat niet uit uzelf. Het is een gave. Het is een naderingsgeschenk van God. Dus in plaats dat wij een naderingsgeschenk, een offergave aan God brengen. Hè, zoals het onder het oude verbond, in het Oude Testament was. Zo zegt Efeze 2 vers 8. Nee, God komt tot u. Met geloof. En het geloof is een gave. Het geloof is Gods naderingsgeschenk aan de mens. Dat is even de omgekeerde wereld dus. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Paulus gaat nu heel kort en heel krachtig het evangelie uiteenzetten. De basis, het fundament van dat evangelie wat hij in vers 1 zei, wat hij hier bekend maakt. Ik maak u bekend, broeders, het goede bericht, het evangelie. En dat gaat hij nu doen. Hij heeft dat hij heeft dat eerder aan de Korintiërs overgegeven en hij gaat dat nu ook in een paar zinnen uiteenzetten. Christus is gestorven voor onze zonden, naar de schriften. Ja, vaak wordt dit zo gelezen als Christus droeg de straf voor onze zonden, maar dat staat er niet. Christus stierf voor onze zonden, naar de schriften. En hij stierf om op te kunnen staan uit de dood. Want wij mensen gaan dood en wij zijn doelmissers. En omdat Christus stierf, konden wij met hem sterven en met hem opstaan. Maar daar kom ik nog op. Dat is maar de helft van het verhaal. Dit is de helft van het verhaal. Christus is gestorven voor onze zonden. Naar de schrift. Ik zie dat het zelfs letterlijk de helft van het verhaal is. Want er valt een letter weg. Dat is op mijn scherm overigens niet zo. Dus, maar ja, die ene letter kunnen we wel zelf invullen. Dat komt wel goed. En hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. Wat we hier dus vinden in deze verse is de dood, begrafenis en opstanding van Christus. We hadden het in de auto net even over het ABC van het evangelie. Maar dit is dus het ABC van het evangelie. Christus is gestorven, hij is begraven en hij is opgewekt. En dat alles op de derde dag, heel betekenisvol, en naar de schriften. Ja, en tegen die achtergrond, zoals ik al zei, zegt Paulus dus, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding van doden is? Hè, dat is het hart van het evangelie. Het evangelie, dat goede bericht, dat is gebaseerd op de dood, opstanding, de doodbegrafenis en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is het fundament. Paulus zegt dat ook in 1 Korinthe 3. Een paar hoofdstukken eerder. Het fundament is Christus. Maar in de volgende verse van 1 Korinthe 15 gaat Paulus op basis van dit fundament uitleggen wat het resultaat is en zal zijn van het evangelie. Maar eerst gaat hij bewijs leveren in dit hoofdstuk. Ik sla die verse nu over omdat ik een sprongetje ga maken. Maar als ik dat kort samenvat, zegt Paulus dat Christus, de opgewekte Christus, is gezien door Petrus, door Jacobus, meer dan 500 broeders op eenmaal, zegt hij. En als laatste van allen, zegt Paulus, is zij ook aan mij verschenen. Dat zijn ongeveer de versen, ja, de versen 5 tot en met 9 à 10. Dus Paulus verklaart dat er ooggetuigen waren, en zelfs honderden ooggetuigen, en dat de opstanding van Christus een goed gedocumenteerd feit is. En dan zegt hij ook, na het aanhalen van al die getuigen, zegt hij, daarom dan ik, of zij, zo prediken wij en zo geloven jullie, staat er letterlijk. Hier weer dat, geloven jullie, gewoon niet tot geloof gekomen, maar zo geloven jullie. De apostelen, de 12 en Paulus, dat is het, zij predikten allemaal dat de basis, het fundament is Christus, dood, begrafenis, opstanding. Ja, en dan kom ik bij dat vers, volgens mij is het al de derde keer, maar indien nu van Christus gepredikt wordt, vers 12, dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding van doden is? Dat prediken is een beetje kerkelijk jargon, tenminste zo komt dat op mij altijd over. Dat woord wat staat is geproclameerd. Doorgeven, hè, wat Paulus in vers 1 zegt, ik maak u bekend. Christus is uit de doden, dat betekent van tussen de doden uit. Christus is vanuit de doden opgewekt. Van tussen de doden uit, dat betekent met achterlaten van alle overige doden. En nu gaat Paulus heel simpel en heel logisch de consequenties uiteenzetten van die redenering. Van de redenering van wat de Korintiërs zeiden. Sommige van die Korintiërs, dat er geen opstanding van doden is. Hij zegt, indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. Nee, als er geen opstanding van doden is, dan is niemand opgewekt en dan is zelfs Christus niet opgewekt. En Paulus had juist in vers 3 en 4 uiteengezet dat Christus opgewekt is. Dat het goede bericht is, het evangelie, dat hij evangeliseert. En dat er vele ooggetuigen van waren geweest. Dat het een vaststaand historisch feit is. Nou, en onder die Korintiërs waren er dus die zeiden van, er is geen opstanding van doden. Indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud, ijdel, is ook uw geloof. Een prediking zonder een opgewekte Christus is dus leeg en inhoudsloos. Ook daar kom ik nog op, maar wij sterven allemaal. Wij zijn allemaal stervelingen, wij gaan dood. En als er geen opstanding van doden is, dan is er helemaal geen goed bericht. Dan is er geen evangelie, dan is er geen hoop. Nou, dat is wat Paulus hier naar voren brengt. Maar het gaat nog verder, dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, zegt Paulus. Want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft, die hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. Paulus zou een valse getuige zijn als het waar is wat de Korintiërs zeiden, namelijk dat er geen opstanding van doden is. Dan is Paulus een bedrieger. En dan zijn alle andere apostelen ook bedriegers. En die andere 500 die verklaard hadden dat zij de levende Christus gezien hadden. Dat waren allemaal bedriegers geweest. Als het waar was wat die Korintiërs zeiden. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. Dus hadden zij daar ook geen getuigen van kunnen zijn. Logisch, geen opwekking van doden is geen opwekking van Christus. En wie is Christus eigenlijk? Zijn naam betekent gezalfde. Hij was de beloofde Messias. Hij zou zijn volk redden. Maar iemand die gestorven is, die ter dood gebracht is, en niet zou zijn opgewekt, hoezo redden? Wat valt er dan te redden? Als hij niet was opgewekt, als hij in de dood zou blijven. Ze zeggen wel eens dat de Bijbel een moeilijk boek is, maar deze redenering die Paulus hier in een paar versen uiteenzet, het is zo simpel als water drinken, zeg ik altijd. Maar het is volkomen logisch. Het is logica. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. Dan zijt gij nog in uw zonde. Leeg, ijdel is jullie geloof dan. En jullie zijn nog in jullie zonden. Dan blijf je namelijk iemand die zijn doel mist. Je bent namelijk een sterveling. Dus je bent al een doelmisser. Daar komen we straks nog op. En als je eenmaal gestorven bent, dan is het over en uit. Dus dat mist ook elk doel. Wij sterven dan namelijk en wij komen niet tot het doel waartoe God ons bestemd heeft. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Letterlijk, dan gingen verloren zij die in Christus ontslapen zijn. De enige hoop namelijk die er is voor doden, is opstanding. Is er geen opstanding, dan is er geen hoop voor doden. En dan zijn dus onze dierbaren, die ons al zijn ontvallen. Paulus noemt dat hier, ook in 1 Thessalonicenzen 4 bijvoorbeeld. Ja, die zijn dan ook verloren, want die blijven in de dood. Die worden niet opgewekt, die worden niet gered. Zonder opstanding is er dus niets. Geen verwachting en geen hoop. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen, zegt Paulus. Als we daar wat context bij geven, hè, Paulus die was vervolgd, hij was gestenigd, lezen we. Hij heeft meerdere keren gevangen gezeten, ook de andere apostelen. Ze zijn gemarteld, schipbreuk geleden. Paulus noemt zelf een rijtje, volgens mij ergens in de 2e Korinthebrief. En dat deden ze allemaal voor het goede bericht, omdat zij ooggetuigen waren geweest van de opgewekte Christus. En Paulus zegt, als Christus niet is opgewekt, dan hebben wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd. Nou, dan zijn we wel echt de beklagenswaardigste van alle mensen. En verderop zegt hij dan ook, nou, laten we dan maar gaan eten en drinken, want morgen sterven we. Dan heeft het namelijk totaal geen zin om apostel te zijn of een goed bericht te delen, want er is geen goed bericht, sowieso. Maar dan was Paulus dus inderdaad, en ook zijn collega apostelen, dan waren zij de beklagenswaardigste van alle mensen. Indien ik de Efezen naar de mens met wilde dieren gevochten heb, wat baat het mij? Vers 32 is dat van dit hoofdstuk, hetzelfde hoofdstuk. Indien er geen doden worden opgewekt, laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Ja, als er geen opstanding van doden is, dan deden zij dat allemaal voor niets. En dan waren ze dus inderdaad de beklagenswaardigste van alle mensen. En dan zou het toch wat makkelijker en toch wat meer aan te raden zijn, wellicht ook om de weg van de minste weerstand te volgen. We lezen in Hebreeën 12 overigens hetzelfde over de Heer. Die heeft, daar staat dat hij heeft het kruis verdragen en hij heeft schande veracht. Om de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En die heerlijkheid is dat hij geloofde dat God zijn vader hem zou opwekken en hem zou zetten aan zijn rechterhand. En dan komt het. Maar nu, de nadruk, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Dus als tegenstelling van wat die Korintiërs beweerden, wat sommigen onder de Korintiërs beweerden. Christus is opgewekt uit de doden. Als eersteling van hen die ontslapen zijn. Letterlijk staat hier een woord. In het Engels is dat, heeft de concurrent version first fruit. Dat betekent, dat heeft de Nederlandse versie van Isa, de interlineair die ik hieronder af en toe mee laat lopen. Die heeft dat ook, hoor. De eerste vrucht van de oogst. Dus Christus is opgewekt, levend gemaakt als eersteling van degene die ontslapen zijn. Niemand, ik kom er zo nog wel even op terug, omdat er een nuance is, maar niemand van degene die ontslapen zijn is al levend gemaakt. En Christus is levend gemaakt als eersteling. We weten uit de schrift dat er eerder mensen opgewekt zijn uit de dood. Maar zij ontvingen dit oude leven terug. Zij stierven namelijk weer. Maar Christus, daarvan zegt de schrift dat hij opgewekt is als eersteling. En daarbij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. De dood heerst niet meer over hem. Christus is dus als eerste vrucht van de oogst. Dat wordt een hele grote oogst, gaan we straks zien. Maar Christus is opgewekt als eersteling van degene die ontslapen zijn. Als eerste vrucht van de oogst. Niet met leven, wat wij leven noemen, dat de dood voor zich heeft. We lopen hier met de dood in onze schoenen, bij wijze van spreken. Maar hij is opgewekt als eersteling met leven dat de dood achter zich heeft. Echt leven, leven met allemaal hoofdletters. De dood kwam de wereld in door Adam. We lezen hier, want omdat de dood er is door één mens. En Romeinen 5 ligt dat wat nader toe. Daarom dit, net zoals door één mens de zonde de wereld is binnengekomen. En door de zonde de dood. Zo ging de dood door in alle mensen, waarop allen zondigden. Hier staat dus dat wij zondigen, omdat wij stervelingen zijn. En als u een MBG-vertaling heeft, dan hebben zij dit woordje vertaald met omdat. En dan staat er dat de dood doorging in alle mensen omdat alle zondigden. En dan, in de MBG staat dus dat u sterft omdat u een zondaar bent, maar het is precies andersom. Wij zondigen omdat we stervelingen zijn. De zonde kwam de wereld binnen door Adam. En door de zonde ook de dood. Die dood ging door in ons allemaal, in alle mensen, in alle Adamieten, waarop wij allemaal zondigen. Waarop we allemaal ons doel missen, waarop we allemaal zondaars werden. Want, omdat terwijl de dood er is door één mens, is ook de opstanding de doden door een mens. Ik zei net iets over logica, maar heel dit vers is één grote logische bekendmaking van het evangelie. En daarom is het ook juist zo mooi. De dood is door één mens. Ja, dat is Adam, dat weten we. Maar, zegt de schrift, er is ook opstanding van doden. Resurrection of dead ones van doden. Opstanding van doden door een mens, door één mens. Het is dus een vergelijking, hè? Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van doden door een mens. Het is een hele makkelijke vergelijking, simpel door zijn eenvoud, en toch zo moeilijk te geloven, denk ik dan. Paulus gaat het nog wat nader toelichten, want evenals in Adam allen sterven, hè, weer die vergelijking, evenals in Adam sterven, zo, in Adam sterven we allemaal, niemand uitgezonderd, sinds Adam van de verboden vrucht had, laten we het zo maar zeggen, ja, zijn wij allemaal stervelingen. En daar is niemand van uitgezonderd. Overigens, dat sterven wat hier staat, is tegenwoordige tijd, wijst niet op de toekomst, het wordt gewoon vastgesteld als een feit. Allen sterven in Adam. Het leven wat wij kennen, of wat wij leven noemen, wat wij kennen als leven, dat noemt de Bijbel eigenlijk niet eens leven, omdat het een sterf is. Het heeft de dood voor zich. Wij worden geboren en in het begin ziet het er allemaal veelbelovend uit. Vitaal, jong, krachtig. Maar ja, op een gegeven moment wordt dat minder. Hè? En wij leven in een moderne maatschappij waarin daar van alles aan gedaan kan worden. Een aantal van u hebben een bril bijvoorbeeld. Nou, dat zet al wat zoden aan de dijk als je ogen achteruit gaan. Maar ze kunnen nog 100 dingen verzinnen. De tandarts bijvoorbeeld zorgt ervoor dat het rijtje tanden intact blijft. Of het nou echte tanden zijn of kunsttanden. Maar in ieder geval ziet het eruit alsof er helemaal niets aan de hand is. Maar wij takelen allemaal af. En wij gaan langzaam naar die dood toe. Zegt u nou, dat is een beetje een macabre verhaal. Toch dat je het over een goed bericht ging hebben. Maar juist tegen dat contrast van vergankelijkheid en aftakeling. Juist daar, tegen dat contrast schittert dat goede bericht. Evenals in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Evenals in Adam sterven allen. Zo, de vergelijking, dus evenals, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ja, diezelfde allen. Diezelfde allen die in Adam sterven, die zullen ook in Christus levend gemaakt worden. En dat is het goede bericht van de levendmaking, van de opstanding. Hè, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Hij is de eerste vrucht van de oogst. En die oogst die zal gigantisch zijn, want iedereen die in Adam sterft, die zal ook in Christus levend gemaakt worden. En dat leven wat die allen ontvangen in Christus, dat is dus het leven van die eersteling Christus, want daar gaat het over. En het vervolgen er verderop in het hoofdstuk vers 2, 3 en 44, noemt dat opgewekt in onvergankelijkheid, heerlijkheid, kracht en ook geest. Er wordt gesproken over het lichaam, dat wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Hij is dus degene die leeft, Christus, als eersteling. Hij heeft dat leven ontvangen, leven in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht. En hij geeft ook dat leven. En God geeft dat leven, hij doet dat door en in Christus zijn Zoon. Nou, van Christus vinden we ook vele benoemingen en titels die ook met leven te maken hebben. We hebben bijvoorbeeld in de vorst des levens of het brood des levens, het licht van het leven. Heel veel termen die ons eraan herinneren dat God de levende God is. En zo wordt God ook genoemd in de schrift, de levende God. En dat doet hij omdat God wordt zo genoemd omdat hij allen levend maakt. We vinden dat bijvoorbeeld in 1 Timotheüs 6 vers 13. Daar staat: ik beveel voor God die alle leven wekt. Hier staat: ik beveel u voor de God, degene die het al levend maakt. Dus alle leven wekt. Ja. De Statenvertaling heeft geloof ik zoiets als die alle dingen levend maakt. Volgens mij worden dingen niet levend gemaakt, maar het gaat in ieder geval om het al, allen, alles. Alles wordt levend gemaakt. Daar is hij de levende God voor. Abraham geloofde in die God. Van die God, in wie hij, dat is Abraham, geloofde. Die de doden levend maakt. En het niet zijnde tot aanzijn roept. Paulus is ook schrijver van Romeinen. Die noemt hier het feit dat God doden levend maakt. En het niet zijnde tot aanzijn roept. Ja, ook hier weer een vergelijking van Adam en Christus. Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. En we zagen al dat evenals in Adam alle sterven, zo zullen ook in Christus alle levend worden gemaakt. En hier, zoals er door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling is gekomen, zijn daardoor allemaal zondaren, allemaal stervelingen geworden. Zoals we ook zagen eerder in Romeinen 5 vers 12. Zo komt het door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. En die vergelijking tussen Adam en Christus, ja, die sluit elke relativering uit. Dus daarmee bedoel ik dat, wil je er minder van maken dan dat er staat, dan moet je de tekst geweld aan doen. Dan moet je de vergelijking tussen Adam en Christus geweld aan doen. Dan moet je zeggen van ja, Adam wel alle mensen, maar Christus niet alle mensen. En de vergelijking sluit dat uit. Je kunt er niet minder van maken, gelukkig maar. En dat is het goede bericht. Het moeilijkste van wat hier staat, evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Het moeilijkste daarvan is dat het in een bepaalde rangorde gaat plaatsvinden. Dus niet iedereen wordt tegelijk levend gemaakt. Er is een bepaalde volgorde in. Iedereen zal deel hebben aan die levendmaking, dat is het evangelie. Allen in Adam sterven, allen worden in Christus levend gemaakt. Het moeilijkste is dat er een bepaalde volgorde is. En zo moeilijk is dat ook niet, want we zagen net al dat Christus als eersteling dat leven al heeft ontvangen. Dus hij is al de eerste, dus zou daarna de hele rest volgen. Dan spreken we al over een volgorde. Maar dat ligt wat ingewikkelder. Ik ga daar niet uitgebreid op in. Misschien moeten we dat nog eens een keertje doen. Dat is op zich wel een heel mooi onderwerp. Om het daar eens over te hebben. Maar we zien, om een voorbeeldje te noemen. We zien bijvoorbeeld in Openbaring 20. Zien we dat daar staat. Dat de doden opgewekt worden. En die zullen met Christus heersen de 1000 jaren. En dan staat er. De overige doden werden niet wederlevend. Die werden niet weer levend. Totdat de 1000 jaar geëindigd waren. Dus voor de 1000 jaar vindt daar een levendmaking plaats. En blijkbaar daarna ook. Nou, dat is even een voorbeeldje over die volgorde. Er zitten nog wat aspecten aan. Maar ik wil die lijn die ik had gepakt, die wil ik een beetje vasthouden. Dus niet te veel in deze details treden. En het weer hebben over die levendmaking. Want hoe gaat God dat doen, allen levend maken? Nou, we zagen net al dat hij het niet zijnde roept. Als voorbeeld van Abraham. Hoe staat het er precies? Ga ik nu te ver, hè? Ja. Die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. Dus dat is natuurlijk een peulenschil voor God. Maar God gaat de doden niet doen. Doordat hij... God gaat allen levend maken door de dood teniet te doen. Door de dood af te schaffen. De laatste vijand die ontroond wordt, staat hier in de vertaling van de MBG. Letterlijk staat er zoiets als afschaffen of teniet doen. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, de laatste vijand die afgeschaft wordt, is de dood. En God gaat die dood helemaal teniet doen. En dat kan maar op één manier. En dat is door elke dode, ieder die in de dood is, levend te maken. En dat hebben we dus al gezien. Dat zoals allen in Adam sterven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. De dood is dus de laatste vijand waarmee afgerekend wordt. Alle vijanden zullen onderworpen worden. En alle vijandschap die er is, die zal veranderd worden in vriendschap. Alle vijanden van God zullen liefhebbers van God worden. Elke knie zal voor hem buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is, lees in Filippenzen 2. Elk schepsel zal dan verzoend zijn met zijn schepper. En wanneer alles hem dan onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan hem onderwerpen, die hem alles onderworpen heeft. Opdat God zij alles in allen. Nou, welke allen zijn dat? Allen die in Adam sterven en die in Christus zijn levend gemaakt. Opdat God zij alles in allen. En nu maak ik weer een sprongetje in dit hoofdstuk. Ga ik een aantal versen verder. En dit gaat over... misschien moet ik dat even lezen. Die voorgaande versen. Ik pak even vers 35. Nadat Paulus deze dingen uiteengezet heeft, gaat hij in op een tegenwerping. En hij zegt dan, maar, zal iemand zeggen. Dat maar als tegenwerping, dat blijkt ook wel uit het volgende vers. Maar zal iemand zeggen, hoe? Ik lees over een Statenvertaling hier. Als u denkt, dat klinkt wat anders dan wat ik hier heb staan. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden? En met hoedanig, met wat voor een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, zegt Paulus. Niet zo complimenteus, maar dat komt omdat men hem die tegenwerpingen voorhield. Onder die Korintiërs waren er die zeiden dat er geen opstanding van doden is. En hier zeggen ze, maar... Hoe zullen de doden opgewekt worden? Met wat voor, met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zijt, wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zijt, daarvan zijt gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorvalt van tarwe of van enig der andere granen. Maar God geeft hetzelfde een lichaam zoals hij wil, en aan ieder zaad zijn eigen lichaam. Paulus maakt hier de vergelijking met wat wij doen als... dat doen we niet allemaal. Jullie hier wonen natuurlijk voornamelijk vissers. Maar een akkerbouwer die vertrouwt een zaadje toe aan de grond. Hè. En een zaadje is een dode korrel. Die legt in de grond. In de verwachting dat er een plant uitkomt. En Paulus zegt, nou ja, wat je zaait, daarvan zaai je het lichaam niet, want je zaait een dode korrel. Je zaait niet wat worden zal, maar God geeft daar een lichaam aan. Hij geeft aan dat zaadje, aan die korrel een lichaam. En vervolgens gaat hij in vers 39 zeggen van ja, het is net als met vlees. Er is vlees van mensen, er is vlees van dieren, van beesten. Er is vlees van vissen. Dat is allemaal anders. God geeft daaraan het lichaam wat hij wil. En zelfs over de hemellichamen, de zon, maan en sterren, zegt hij, ja, die verschillen ook van elkaar. En zelfs nog de sterren onderling, die verschillen in lichtglans, in heerlijkheid. En nou zegt Paulus dan in vers 42... Zo is het ook met de opstanding van doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Er wordt opgewekt in, onvergankelijkheid. Dus net als met dat zaadje. Zo is het ook met de opstanding van doden. We vertrouwen een zaadje toe aan de grond. En God geeft daar een bepaald lichaam aan. En zo doen wij dat ook met onze doden. We begraven onze doden. Heeft een dode begraven heeft geen enkel praktisch nut. Hè? En... Nou, vraag aan uw ongelovige collega's. Die vragen, mij is ook wel eens de vraag gesteld van joh, waarom begraven en waarom niet cremeren? Nou, economisch gezien of qua praktisch nut heeft begraven ook geen enkele toevoeging op bijvoorbeeld cremeren. Maar het beeld wat er achter zit, dat wij een dode in de aarde leggen, aan de grond toe vertrouwen, omdat wij over die dood heen zien naar de opstanding, naar de hoop die wij hebben, namelijk dat God de doden op gaat wekken en er een lichaam aan gaat geven zoals hij dat wil, dat maakt dat wij onze doden begraven. Dat maakt, dat is hetgene dat waarde geeft aan een begrafenis. Wij begraven onze doden, omdat we over die dood heen zien en omdat we weten dat God die doden op zal wekken. Hij zal er een lichaam aangeven zoals hij dat wil. He, en inderdaad, die lichamen zullen verschillen in heerlijkheid. Een vergankelijk, een stoffig lichaam. Tot stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Wordt er gezaaid. Een onvergankelijk, geestelijk lichaam wordt opgewekt. Ja, zo is dat dus inderdaad ook met het zaaien. Dit lijkt toch totaal niet op wat we hier in de grond leggen. Overigens, op dit moment heb je zo'n actie bij een supermarkt. Ik zie gelijk bevestigende knikken. Maar dan, dan kun je je eigen moestuintje kun je aanleggen. En met zaadjes. Nou, ik had het zelf ook gedaan. Ik had iets verkeerd gedaan, dus er gebeurde niks. Geen water erbij. Maar ik heb vroeger in een plantenkwekerij gewerkt. Hoe kan je het dan verkeerd doen, zou je zeggen. Maar ik heb vroeger in een plantenkwekerij gewerkt. In mijn schoolperiode. En daar heb ik dit godswonder, want dat is het. Wij zijn eraan gewend, dus we denken dat het normaal is. Maar dit godswonder heb ik miljoenen keren gezien. Daar werden heel de dag door werden er bakjes gevuld met grond door een machine. En er werd op mijn computer gestuurd, werd een zaadje ingeplant. Bijvoorbeeld 200 zaadjes in een 200 plantjes in een bak. Die werden besproeid. En dat werd zo die kas ingereden. En na een paar dagen, afhankelijk van het zaad, zag je dat ontkiemen. En dit zijn wel hele grote. En ook in mijn eerste dia zag u dat het plantje zich opricht. Dat kopje, dat zaadje zat er nog aan, want dat barst open. En dat zaad barst open, dat is ook typologie. Als wij het in de grond leggen en daar komt water bij. En water is een beeld van het woord van God. En wij leggen onze doden in de aarde, we begraven onze doden. Maar straks als de stem van God zal klinken, als de bezuin zal klinken, worden die doden opgewekt. Als het woord van God zal klinken, net als dat water bij dat zaadje komt, bij dat dode zaadje, waardoor dat zaadje tot leven komt, zich opricht, zijn wortels uitslaat, zo zal straks Gods stem klinken, zullen de doden uit de graven opgewekt worden. Ja, dat is een geweldige typologie. Dat zien we overal om ons heen, zeker deze tijd van het jaar. En ik probeer nu thuis mijn fout goed te maken, hoor. Die moestuintjes die liggen in de prullenbak. Maar ik heb wat zaad gekocht, wat dichter bij mijn roots ligt. Dus van perkplanten, Afrikaantjes en zo. En het mooie van die dingen is dat ze ook echt binnen 2 dagen dat je al ziet dat ze gaan kiemen. Dus er staan nu mooie plantjes, toch Jens?
Ja, maar ze zitten een klein beetje, ze groeien wel eigenlijk.
Ja, ze groeien wel.
Ze zijn wel echt filmen.
En volgende keer als we hier zijn, dan zullen ze een fotootje meenemen. Kunnen we het laten zien. Zo is het dus ook met de opstanding van doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Ja, inderdaad, als wij doden in de grond leggen, ja, het is beroofd van alle heerlijkheid. Alle heerlijkheid die wij als mens kunnen hebben, voor zover je van heerlijkheid kan spreken. Maar al het mooie is er dan, ja, wel af. De dood is hard. Hè? Vooral ook, ik heb het zelf meegemaakt met opa's en oma's naar een ziekbed. Wat blijft soms van iemand over? Zo oneervol. En het contrast is dat het wordt opgewekt in heerlijkheid. Gezaaid in zwakheid, opgewekt in kracht. Opstandingskracht namelijk. He, zwak, vaak naar ziekte, ik zei het al. We zaaien in zwakheid, wordt opgewekt in kracht. Er wordt een zielslichaam, natuurlijk staat er niet, er wordt een zielslichaam gezaaid. Psychikon, solis. Er wordt een zielslichaam gezaaid, een geestelijk lichaam opgewekt. Ja, vlees en bloed, zegt Paulus in vers 50 van dit hoofdstuk. Ik spreek even wel dit, broeders. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. En de ziel is in het bloed. Dus wij zullen een totaal ander lichaam ontvangen dan dat we nu hebben. En dan stelt Paulus weer gewoon een feit. Is er een zielslichaam? Dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Ziel tegenover geest. Dus al die zielen die in Adam sterven, die zullen ook in Christus worden levend gemaakt. Want is er een zielslichaam, nou, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste Adam, een levendmakende geest. Dat heb ik niet helemaal goed gedaan. De eerste mens, Adam, dat is dus de eerste Adam. Nou, daar hebben wij allemaal deel aan. Die werd een levende ziel. En hoe werd hij dat? De Heere God had de mens geformeerd uit de stof der aarde. Genesis 2 vers 7. En in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. En alzo werd de mens tot een levende ziel. Een levende tussen aanhalingstekens. Want hetzelfde Genesis zegt dat tot stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeren. En in Exodus leven, de ziel die zondigt, zal sterven. Dus een levende ziel is altijd nog wel een ziel die sterft. Maar Paulus zet hier het contrast neer, dat de eerste mens Adam, die werd een levende ziel, de laatste Adam, een levendmakende geest. Christus werd opgewekt in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht. En hij werd een levendmakende geest, omdat hij aan allen het leven gaat geven. Zoals we hiervoor zagen in het hoofdstuk. Ja, de eerste Adam dus en de laatste Adam. Maar we hebben dus gezien in het hoofdstuk wat het resultaat is van die daad van die ene mens, hè, van Adam. En we hebben ook gezien wat het resultaat is van de daad van de laatste Adam. En die is meer, die is veel meer. Romeinen 5 zet dat ook uiteen. Evenals in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dat is het verschil tussen de eerste en de laatste Adam. Vers 54 van dit hoofdstuk zegt: zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is: de dood is verzwolgen in de overwinning. We zagen al, die dood wordt teniet gedaan. Alle ontvangen dat leven met allemaal hoofdletters. En dat ontvangen we door de kracht van de laatste adem, die levendmakende geest. En de dood die wordt verzwolgen in de overwinning. Iets wat verzwolgen of verslonden wordt, ja, dat is weg. Het een wordt opgelost, opgeslokt, verzwolgen in het ander. Dat leven is zo sterk, er blijft van die dood niets over. Dat is het goede bericht wat Paulus hier uiteenzet. Overwinning op de dood. Verzwolgen in de overwinning. Dat is leven met, ik heb het maar geschreven, met allemaal hoofdletters. Ten slotte. We hebben het gehad over Adam en Christus. Ik draai hem hier even om. Christus en Adam. Hè, omdat Christus meer is. Of moet ik zeggen de eerste en de laatste Adam. En we hebben gezien dat de hele mensheid is besloten in Adam. Nou, dat hoef je eigenlijk niemand uit te leggen. Dat weet iedereen. Iedereen weet dat hij sterft. Elke christen weet ook dat hij een zondaar is. En dat eerste gedeelte van dit vers, dat gelooft ook elke christen. Iedereen die zich beroept op de Bijbel. En datzelfde hebben we gezien in Romeinen 5. He, dat door de daad van die ene, de overtreding van Adam, is het voor alle mensen tot veroordeling gekomen. En zo komt het ook door die ene daad van gerechtigheid, van Christus, voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Maar nu zou je zich af kunnen vragen, hoe kan het nu dat wij dit, kijk, dit begrijpen. Adam was de eerste mens, hij sleepte ons mee in zijn val. Ik doe even dit erbij tussen aanhalingstekens. En wij zijn allen in Adam besloten. En dat is op zich wel logisch. En dat gelooft ook iedereen. Maar hoezo is ook heel de schepping in Christus besloten? Wat is daar de logica van? Is dat logisch? Of is dat gewoon zo en moeten we dat aannemen? Waarom hebben we hier allemaal deel aan? Maar waarom krijgen we ook allemaal hier deel aan? Wat is er logisch aan? Adam is logisch, zei ik al. Dat ondervinden we elke dag. Ik heb over hier wel het vers in de MBG en het om dat even doorgekrast. Maar de zonde is de wereld door Adam binnengekomen. En door de zonde de dood. Die dood werkt door in ons. Waarop wij alle zondigen. Waarop alle gezondigd hebben. Wij stammen dus allemaal van die Adam af. En daarom hebben we allemaal deel aan Adam, aan de eerste Adam. Dit wordt gezegd over Adam in Genesis. We moeten, om antwoord te krijgen op die vraag van waarom is de hele schepping in Christus besloten, moeten we terug naar Genesis 1. Daar staat, en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Letterlijk staat hier, God schiep, God schept de mens in zijn beeld. In zijn beeld schiep hij hem. Nu heb ik op zich geen probleem met die vertaling van naar zijn beeld schiep hij hem. Als je maar weet dat naar in overeenstemming met is. Naar is het... Ja, naar is naar het beeld van God toe, zou je kunnen zeggen, of in de richting van Gods beeld. En in Gods beeld. God had zijn beeld op het oog toen hij Adam schiep. Maar wie lezen we dat Gods beeld is in de schrift? Christus. Colossense 1. De voorgaande versen spreken over Christus en noemen Christus de zoon van zijn liefde. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene, firstborn, eerstgeborene van heel de schepping. Hij is de eerstgeborene van de hele schepping, of van letterlijk van elk schepsel. En hij is de eerstgeborene van elk schepsel, omdat God, toen hij Adam schiep, Christus in beeld had en Adam schiep in zijn beeld, in Christus. En daarom is heel de schepping niet alleen in Adam besloten, maar Adam was al in Christus besloten. En daardoor is ook heel de schepping in Christus besloten. En daarom is ook dat statement van Paulus, zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus levend gemaakt worden, is in dit licht ook volkomen logisch. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van elk schepsel, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in hem in Christus, in de Zoon van zijn liefde. In hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn. Ja, en dan vervolgt Paulus, ik zou in Colossenzen 1 natuurlijk ook door kunnen gaan, want ook daar wordt het goede bericht, het evangelie, geweldig naar voren gebracht. Want Paulus gaat namelijk verklaren in Colossenzen 1 dat die hele schepping, waarvan Christus de eerstgeboren is, en waarin alles geschapen is, dat hij in hem het al gaat verzoenen door het bloed van het kruis. En dat is een geweldig goed bericht, een geweldig evangelie. En ja, dat we een God mogen kennen die met heel zijn schepping, met elk schepsel, tot zijn machtige doel komt. Hè? Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Daar wil ik het graag bij laten.